Hoofdstuk 5 van Slordig Beheer van Jan Kampert. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Vanmiddag ben ik thuisgekomen. Het begint al donker te worden. In de polder hangen lage dampen. Rood is de zon boven de verre duinrand. Het wordt kil tegen de avond. De weilanden zijn verlaten, de koeien op stal. De tocht kalkoenen, die zomers op deze tijd de weg zou oversteken om het kleine grasveld voor mijn huis te exploreren en te bevuilen, komt niet meer buiten. Ik heb het koud. Eigenlijk zou ik overal in dit huis moeten stoken. Maar ten eerste is het daar niet op gebouwd. En ten tweede is brandstof schaars. Het kan een gezellige winter worden. Of ik het hier zal uithouden? Gelukkig heeft juffrouw Meeuwissen brood en melk gehaald. Ook is er post gekomen. Een rekening, een catalogus van een boekenveiling bij Van Stokkum, twee brieven, één van mijn moeder, één van Land. Land vraagt of ik maandelijkse toneelbeschouwingen wil schrijven voor hun tijdschrift. 10 jaren lang heb ik geschreven over elke première die in Den Haag werd gegeven. De laatste jaren kreeg men mij met geen stokslagen een schouwburg in. De meeste spelers heb ik zo dikwijls en in zo verschillend werk gezien, dat ik wel bijna van tevoren kan zeggen hoe zij een bepaalde rol opvatten en creëren. Ook al is er meestal van creëren geen sprake. Misschien verbeeld ik mij dit ook maar. Verbeeld ik mij dat het toneel mij geen verrassingen meer biedt. Men wordt een tikje blasé. Weer dat toontje van mevrouw die en die. Weer de fraaie standen van de heer zo en zo, acteur. Ik geloof niet dat ik op Lands verzoek zal ingaan. Hoe stelt hij zich dat trouwens voor? Moet ik voor elke première, althans elke belangrijke première, naar Amsterdam reizen? Het honorarium dat ik voor een kroniek zou ontvangen, zou nauwelijks voldoende zijn om de kosten van 1 keer te dekken. Bovendien, een beetje ken ik mezelf wel, zou ik natuurlijk voortdurend in Amsterdam blijven hangen, mezelf wijsmakend dat mijn toneelwerk daarvoor een geldig excuus is. Als ik verstandig ben, schrijf ik Land vandaag nog dat ik zijn aanbod niet kan aanvaarden. Maar ik ben niet verstandig. Ik zal vermoedelijk nog dagenlang het voor en tegen afwegen, en als ik Land afschrijf, zal ik hoogstwaarschijnlijk 1 uur later spijt daarvan hebben. Want dat het toneel voor mij geen verrassingen meer biedt, is niets anders als eigenwijsheid. Hoe dikwijls ben ik vroeger niet naar de Schouwburg gegaan, vervuld van datzelfde gevoel. En toch werden mijn verwachtingen soms overtroffen. Zo herinner ik mij dat ik een welhaast lichamelijke afkeer had van de voorstellingen die door de Alliance Française werden georganiseerd. Geheel en al ongegrond was die afkeer niet. Er was allereerst het feit dat avondtoilet min of meer verplicht werd gesteld. De gehele dag zag ik op tegen het uur dat ik het harnas zou moeten aangorden. De voorstellingen begonnen doorgaans te laat. Er waren altijd nog lieden die het deftig vonden om nog later te komen. De spelers waren meestal tweederangs spelers. De pauzes duurden afgrijselijk lang, omdat iedereen wilde spreken en omdat het goed stond bij een voorstelling van de Alliance gezien te worden. Ook kon men immers nooit weten of de gezant je niet opmerkte. Overigens had de vrouw van de gezant een prachtige rug. Een enkele maal gingen al deze bezwaren verloren. Pitoes voorstelling van Les Trois Sœurs. Door al die jaren heen zijn ze op de vingers van 1 hand te tellen. Nee, ik zal Lands verzoek nog enkele dagen overwegen. Mijn moeder schrijft dat het haar goed gaat, voor zover het de mensen in deze tijd en deze omstandigheden goed kan gaan. Wel verkeert zij in voortdurende angst over de kinderen in Indië. Of ik haar al zeg dat men in Indië nog zo kwaad niet zit, neemt haar onrust niet weg. En of ik eraan denk dat tante Odélie binnenkort jarig is. Daar zal ik natuurlijk niet aan denken. Ik geloof niet dat een felicitatie mijnerzijds ooit op tijd is gekomen. Ook vraagt zij of ik nog een kiekje heb van mijn broer en mij, toen op die wandeltocht door Zuid-Frankrijk. Dat moet nog wel ergens zijn. Vanmiddag bij het zoeken naar dat oude kiekje, we staan er beiden op als struikrovers, vond ik een kleine foto van Trouten. Ergens in Frankrijk gemaakt, als ik me goed herinner in de buurt van Besançon. Trouten zit aan de rand van een snelstromend water. lage witte huizen tussen opgaand hout aan de overkant. Ik zie plotseling weer dat zij kuiltjes in haar wangen had als zij lachte. Het donkere haar ligt glad om het ovaal van haar gezichtje. Ze gaf me die foto enkele dagen voordat ik met haar brak. Ik logeerde toen bij Rick in Amsterdam. Ik weet nu ook weer hoe het kwam dat ik van haar wegging. 'S avonds had ik bij haar thee gedronken. Meestal ging ik daarna nog naar een klein café in de omgeving van het Leidseplein. Zo ook die avond. Aan de leestafel kwam ik naast N te zitten, een vriend van Rick. Ik kende hem slechts oppervlakkig. 'Ik hoor,' zei hij, 'dat je bij Rick logeert. Morgenmiddag komen er een paar mensen bij mij borrelen. Kom ook als je zin hebt.' Vaag zei ik toe te zullen komen. De volgende middag had ik afgesproken in hetzelfde café een partij te schaken met Kees. Rick fungeerde als publiek. Na de eerste partij stond hij op om naar N te gaan. Ik had niet veel lust. Als ik eenmaal in een kroeg zit, ben ik er moeilijk uit te krijgen. 'Misschien kom ik nog wel.' Maar Kees en ik zetten een nieuwe partij op. Ik vergat de halve afspraak. Na de tweede partij moest Kees weg en ik wilde me juist op de avondbladen storten toen Rick mij kwam halen. 'Of je nooit komt.' Had ik toen geweigerd, misschien zou ik dan nu met Trouwte getrouwd zijn en in elk geval had ik Anka nooit leren kennen. Het ging er nogal rumoerig toe. Er werd in ruime mate geschonken. Er waren veel mensen die ik niet of slechts oppervlakkig kende. En hoe het allemaal precies in zijn werk ging, weet ik niet precies meer. Maar wel weet ik dat een paar der aanwezige vrouwen plotseling behoefte voelden hun haar op te steken. Dat kwam toen weer in de mode. En om de een of andere achteraf wel te verklaren reden, bemoeide ik mij daarmee. Met het air van iemand die een jarenlange coiffeurspraktijk achter zich heeft, behandelde ik Anka's kapsel. Toen ze op een gegeven moment haar hoofd niet hield zoals ik dat wou, gaf ik haar een stevige tik. 'Au,' zei Anka, 'ben je gek geworden?' 'Mond dicht en stoor me niet,' beval ik. Anka zweeg. Het kapsel kwam in orde. Later dansten wij. Toen er meer dansplaten nodig waren, zei Anka dat ze er thuis nog vele had. 'Dan gaan we die halen.' Meer woorden werden er niet over gewisseld. We verdwenen samen. Op weg naar haar woning kreeg ik natuurlijk dorst. Er was een café. We dronken cognac. Anka, die honger had, at pannenkoeken met gember. Ze was donker, knap, had iets van een poes. Ik vond haar bijzonder aantrekkelijk. Op haar kamers kusten we elkaar. 3 uur nadat we waren weggegaan, daagden we weer op, met grammofoonplaten waaraan niet zo'n hevige behoefte meer bleek te bestaan. Rick nam mij terzijde. 'Een schandaal,' zei hij. 'Wist je niet dat ze bij N hoort?' Ik wist het niet. Trouwens, al had ik het geweten, dan nog geloof ik niet dat het van invloed zou zijn geweest. Niettemin vond ik de situatie toch min of meer pijnlijk. Ik maakte me wijs dat ik dat nooit had bedoeld en verdween op een gunstig ogenblik zonder van iemand afscheid te nemen. Het viel trouwens in de drukte waarschijnlijk niet op. En dat was dan Anka, dacht ik. Een aardige avond, een aardige vrouw, een penibel slot. Ik vergiste mij. Enkele dagen later kwam ik 's avonds om 1:30 thuis. Rick zat in zijn werkkamer te lezen. Joke had bezoek. 'Ga maar eens kijken,' grinnikte Rick. Anka. Ik wacht haar thuis. En dat was dan wel het begin. Men wandelt nu eenmaal niet straffeloos door een duister park. 'Ik wist niet,' zei ik tegen Anka, 'dat je Rick en Joke zo goed kende.' 'Dat was dan ook niet zo, maar op die avond, toen jij ineens met de noorderzon was vertrokken, had zij met Joke een afspraak gemaakt.' 'Wist je dat ik daar logeerde?' 'Ja,' zei Anka eenvoudig. 'Ik heb aan jou die dagen wel gedacht. Jij niet aan mij natuurlijk.' Ik weet niet of mijn ontkennen erg overtuigend klonk. Het deed er ook weinig toe. Ik voelde dat Anka mij te pakken had. Daarna kreeg onze verhouding binnen zeer korte tijd haar beslag. Anka brak met N. Ik bande Trouwte uit mijn leven, gedachteloos en met grenzeloos egoïsme. Een week later woonden we samen op een kleine flat. Trouwte heb ik niet meer gezien. Mijn gedrag jegens haar is beneden peil geweest. Ik weet dat heel goed. En toch, spijt, berouw, of hoe men dergelijke reacties ook wil noemen, heb ik nimmer gevoeld. Ergens in mij zit een fout, een karakterfout. Ook nu, in de stilte en eenzaamheid van mijn verblijf hier, waar ik toch wekenlang alleen mijzelf tot gezelschap heb, meestal een weinig opmonterend gezelschap, hier waar de gelegenheid tot inkeer, wat een ellendig woord, eenvoudig opgeschept ligt, kan ik me niet opwerken tot een gevoel dat de eenvoudigste onder ons is gegeven. Nu ik hier zit te schrijven, zie ik Trouwte heel duidelijk weer voor me. Er is in mij een soort van bewondering voor dit dapper klein hart dat leed heeft gekend en het te dragen wist. Zo jong als ze is, Trouwte is verder dan ik. Ik heb in mijn leven geen leed gekend, althans niet dit soort leed. Ik weet niet eens of ik er wel tegen bestand zou zijn. Eens heeft men mij gezegd, ik hoop dat jij nog eens zo tegen de lamp loopt dat... Ik heb toen gelachen en vermoedelijk beweerd, pedant en zelfingenomen, dat mij dat niet kon gebeuren, dat ik voor kinderziekten immuun was. En ik betwijfel het of dit wel een verdienste genoemd kan worden. Soms vraag ik me af, zijn al de vervoeringen die je deel waren eigenlijk meer geweest dan begoocheling en zinsbedrog? Ben je au fond tot een waarachtig en diep gevoel in staat? Stel dat straks de klopper zou vallen en dat Trouwte op mijn drempel zou staan. Wat zou ik doen? Zou ik haar wegsturen? Wat de enig juiste houding zou zijn? Haar zeggen dat ze heen moest gaan, ten einde direct alle mogelijke illusies te verhinderen? Ik weet het niet. Ik weet het wel. Ik zou haar binnenleiden en zeggen hoe prettig ik het vind dat zij juist deze avond is gekomen. Ik zou haar in de gemakkelijkste stoel installeren en alles doen om het haar zo plezierig mogelijk te maken. Ik zou haar gezichtje tussen mijn handen nemen en zeggen, je hebt nog altijd die ogen waar ik niet tegen kan, Trouwte. En tegen mezelf zou ik fulmineren, doe niet zo misselijk. Maar laten zou ik het niet. Waarschijnlijk zou ze wel een beetje huilen en, verdomd, ik hoor mezelf al. Dat is nu toch niet meer nodig, Trouwte? Nooit zou het zozeer nodig zijn geweest. Ik dank de goede God dat de klopper niet is gevallen. Buiten mijn schuld gedraag ik mij dan eindelijk eens behoorlijk. Met Anka was alles heel anders. Ik was natuurlijk verliefd, en als object deze verliefdheid had ze veel mee. Van nature. Bovendien was zij vrolijk en zorgeloos. Een verwend en een beetje een ijdel kind, maar dit laatste nooit op hinderlijke wijze. Integendeel, op een ontwapenende manier. Misschien ook zag ik dat alleen maar zo. Anka was gemakkelijk. Eigenlijk was onze verhouding niet veel anders als spielerij. Een ondergrond van ernst had zij nimmer, al hebben we ons dat vermoedelijk wel eens verbeeld. We hadden het niet breed. Ik zat voor velerlei zware kosten. Er waren dagen dat we de ene dag niet wisten hoe we de volgende zouden eten. Ik heb het altijd in haar gewaardeerd dat ze zich, verwend als ze thuis was, daar zo gemakkelijk overheen zette. Ook kon ze met weinig geld wonderen doen. Bovendien mochten mijn vrienden haar graag. Ze was nooit een storend element in een kring van mannen, dronk een goed glas, liet ons onze gang gaan. Hoe dikwijls is het niet voorgekomen dat ik haar thuis opbelde om te zeggen dat ik niet kwam eten, tenminste nu nog niet. Vroeg ik haar naar mij toe te komen, dan kwam ze. Vroeg ik haar niet, dan bleef ze kalm thuis en ging naar bed. Hadden we eens een keer geld, dan namen we het er een paar dagen goed van, uitgaande van het zorgeloze standpunt, dat nemen ze ons tenminste niet meer af. Ik herinner mij dat ik voor enige tijd naar een klein dorp in Zeeland was gegaan. Ik moest een tweetal novellen schrijven en had mezelf gesuggereerd dat ik die alleen daar kon tot stand brengen. Baarlijke nonsens bij nader inzien. De tweede schreef ik er nooit. Anka, trouwens ik ook, had een hekel aan brieven schrijven. Dus voerden wij telefoongesprekken, die kapitalen verslonden. Op een avond kwam Amsterdam aan de telefoon. Het was kort na de maaltijd. Ik had juist met een der andere hotelgasten, die over een auto beschikte, het plan gesmeed naar de naburige stad te rijden om daar op de sociëteit wat te bridgen. Anka aan de telefoon. Ze had het koud en was alleen. Ik ging wel naar de naburige stad, niet om te bridgen, maar om de laatste trein naar Amsterdam te halen. Van het centraal station belde ik haar op. Waar ben je? In Amsterdam, hier. Gek, lachte Anke. Neem je een taxi? Heb je nog geld daarvoor?
Dat had ik.
Een prettige kameraadschap met vlagen van verliefdheid, die afnamen op den duur, dat was de verhouding tussen Anke en mij. Een jaar dat geen diepe sporen achterliet, maar vele losse, bijkans op zichzelf staande, goede herinneringen. Langzaam maar zeker dreven we uit elkaar. Een zo slordig beheerd gevoelsleven als het mijne moest daartoe wel leiden. Daarboven had Anke op mij niet de minste vat. Ze was en bleef een kind, in alles. Op een gegeven ogenblik vond ze het noodzakelijk dat ze ging werken. Ze wilde een baan hebben, werkende vrouw spelen. Terwijl ze eigenlijk alleen maar in de wieg was gelegd voor het huwelijk. Een geschikte man, een paar aardige kinderen, geen zorgen als het kan. Binnen enkele dagen had ze een baan. Ze was handig, sprak 5 talen vloeiend, bovendien zag ze er aardig uit. Allemaal eigenschappen die in de verkoopafdeling van een groot magazijn hun voordelen afwerpen. 'S avonds kwam ze doodmoe thuis, maar in den beginne verflauwde haar ijver niet. De zomer van dat jaar kreeg ik voor enkele weken de beschikking over het huis van een mijner vrienden in een kleine badplaats. Anke had nog geen recht op vakantie. Haar ijver ging zo ver dat ze de meeste dagen van de week heen en weer reisde. 'S morgens om 7 uur bracht ik haar naar het kleine station. 'S avonds om 8:30 kwam ze weer aan. Op van vermoeidheid dikwijls, maar altijd opgewekt. Einde van hoofdstuk 5.